Welkom bij een nieuwe aflevering Rakenklappen met je host Christophe Morre
en Dominique Fransen. Deze podcast is bedoeld om met mensen te babbelen die ons kunnen inspireren op vlak van ondernemerschap, leiderschap, zelfbewustzijn en duurzaamheid.
Vandaag hebben we Stefan Bonte van Rubicon over de vloer. Rubicon is een community die ondernemers samenbrengt om elkaar te helpen groeien. Vanuit zijn ervaring met honderden circles te doen, praat Stefan in deze aflevering over de uitdagingen van ondernemers, over de kracht van emotionele intelligentie en kort over de bevindingen uit Rocket Fuel, of je als ondernemer vooral een visionair of een integrator bent. Geniet van deze enorm boeiende babbel met Stefan Bonte. Mag ik u gewoon introduceren als Stefan Bonte van Rubicon?
Zeker.
Ja? Of moet ik de eindbaas van...
De titel bij? Of,
ja. Ja, boss of all bosses. Zo noemen ze mij intern.
We kniepen Danny, hè?
Oh, we zijn bezig.
Ja, we zijn ook live, toch? Ja, okay. Ik had gezegd van niemand, toch? Ja.
Perfect.
Nee, zalig. Dus voilà, Stefan. Goedemiddag, welkom. Welkom in ons kantoor. Super fijn dat je tot hier bent gekomen. Stefan Bonte van Rubicon. Voor zij die je niet kennen, wie is, wat is Rubicon?
Rubicon is een community. Het is een organisatie van ondernemers. Opgestart door mezelf, Matthias en Nicola een drietal jaar geleden. En het is een community waar we ondernemers eigenlijk samenbrengen om elkaar te helpen groeien. Een van onze insteken is dat groeien op zich al lastig is. Zowel groeien van je bedrijf als groeien van jou als persoon. Dus het alleen doen is nog lastiger, daarom brengen wij mensen samen. En dat doen we door eigenlijk elke maand een heel vertrouwelijke, veilige setting te gaan creëren, waar dat alles besproken kan worden, waar dat complexe persoonlijke uitdagingen op tafel kunnen gelegd worden, waar dat we niet oordelen, niet veroordelen, maar vooral elkaar proberen de juiste vragen te stellen en de juiste inzichten aan te reiken.
Ja, wij zijn nu ook sinds een paar maanden lid van Rubicon. En wat mij al zo tijdens een circle opviel, was de methodologieën dat jullie soms gebruiken om iets aan te kaarten. Hè. Mm-hmm. Er zijn cases dat besproken worden, maar puur de methode van bijvoorbeeld als er feedback moet gegeven worden, is dan degene die dat de case heeft voorgesteld, moet zich gewoon omdraaien. Gewoon ja. Puur omdat je dan geen oogcontact maakt. Je mocht wel alles meehoren.
Ja, letterlijk achter de rug door, zo, hè?
Ja, maar je mocht alles meehoren. Dat vond ik kei interessant, zonder dat dat invasief moet zijn. Van, oh, ik moet dat nu zeggen tegen die persoon, waardoor dat je eerlijker bent. Dat is misschien net wat dat die persoon moet horen. Maar ja, ik vond dat heel interessant.
En in dat opzicht, misschien wat die moet horen, maar wat moeilijker is wanneer dat die naar u zit te kijken. Mm-hmm. Los van het feit dat je weet dat die persoon er nog zit. Maar dan wordt dat ineens zo'n gesprek van, ja, ik vind toch dat hij, of dit, of dat. En dat is inderdaad veel minder met oordeel dan misschien anders het geval is, ook omdat die persoon er nog bij zit. Dus ja, dat maakt het wel zo wat waar, vind ik. Dus dat is heel interessant.
Ja, heel in het begin deden we het niet. En dan merkten we dat het oogcontact maken zorgt dat je woorden inslikt.
Ja.
Maar we zagen ook heel vaak de persoon die nu omgedraaid zit, continu willen op antwoorden, zich gaan verantwoorden. Nee, dat heb ik anders bedoeld. Nee, dat moet je zo zien. En nu halen we dat gewoon volledig uit het gesprek. Waardoor dat het veel rijker wordt.
Hoeveel circles heb je tot nu toe al meegedaan?
Goh, ik zou eens moeten tellen. Ik heb ooit gezegd, uit meer dan 300 circles leerden we dit, puntje, puntje. Dat is een paar jaar geleden. Het zijn er heel veel. Ja.
Okay. Wat zijn zo de algemene terugkomende trends of zo dat je merkt van, voilà, er zitten heel veel ondernemers. Denk, er zitten solo-entrepreneurs tot bedrijven met 100 man of zo. Wat is ongeveer de cap daarin?
Ja, de grootste die we nu hebben zal 150-tal man in dienst hebben op dit moment.
Wat zijn zo algemeen dingen dat je merkt? Voilà, dat komt echt heel vaak terug uit zo die 300 of ondertussen misschien 600 circles, dingen, thema's dat je zegt van ja, voilà.
Er is één hele universele. En dat zou merken dat heel veel ondernemers zich vaak onbegrepen voelen door een omgeving en zich ergens ook een stukje eenzaam voelen. Als ik die vraag ook stel aan een ondernemer, voel je je eenzaam, krijg je meestal nee op, want iedereen heeft vrienden, heeft een omgeving enzovoort. Maar heel vaak voelen we ons wel niet begrepen door de mensen rondom ons. En dat is voor ons eigenlijk de grootste ontdekking na 3 jaar Rubicon, dat gevoel van onbegrepen voelen. En dat is ook hetgeen waar wij vooral een antwoord op willen bieden. Een andere vaststelling is dat we heel vaak beginnen met een, ik ga het nu een droge, saaie business-uitdaging noemen. En dat er altijd wel ergens een heel persoonlijk vraagstuk ook aan de grondslag ligt. Het gaat vaak over onszelf als ondernemer, slash manager, slash leider. Bepaalde angsten die we hebben. En volgende week gaan we het met jullie ook over angst hebben op onze volgende event. Dus altijd is wel iets heel persoonlijk, waar je ook vaak niet van bewust bent dat het ook speelt in die case. En ons spel is om dat naar boven te halen en daar het gesprek rond te kunnen aangaan.
Ja, het is cool inderdaad. Ik herinner nu mijn laatste circle. En daar was dat ook zo, dat dat inderdaad een redelijk generiek, nou, generiek niet, maar een generieke uitdaging leek te zijn. En dat de persoon in kwestie zelf ook echt verrast was van wat er precies aan de basis van zou liggen of zo.
Ja.
Dus het gaat ook niet per se over het niet durven uitspreken. Het is echt ook vaak wel echt gewoon ontdekken ter plekke van amai, ja, zou het wel dat kunnen zijn of zo.
Het gaat heel vaak over zelfbewustzijn. We zijn vaak heel onbewust over onszelf, over onze omgeving. En het helpt om eventjes ons 6 in 3 uren, 3 uur eventjes stil te staan, uit te zoomen, om ook gewoon bewust te zijn van wat dat er leeft. Ja. Meestal verandert het ook een stukje als iemand de vraag stelt, hoe voel je u bij dit, bij dat? De voelvraag, daar gaan we vaak wel een niveautje dieper.
Wat ik merk is, ook al kenden die mensen niet, het is precies wel echt een veilige omgeving om zo toch, ja, zo precies een beetje in uw kaarten te laten kijken van, ja, waar struggle je mee?
Ja.
Hoe voelden jullie dat, zo die veilige omgeving?
Ja, dat zijn 2 dingen. Eén is dat onze continue zoektocht naar personen die zich open en kwetsbaar durven opstellen. Want dat kwetsbaar opstellen is de basis om ook veiligheid te voelen en te tonen naar anderen. Dus daar spenderen wij heel veel tijd in kennismakingsgesprekken, kennismakingscircles met aspirantleden, om te zien wie past eigenlijk in dat plaatje van mensen zoals wij zeggen hebben in onze circles en wie soms iets minder de grote ego's proberen een stukje aan de deur te laten. Tweede is onze rol, wij faciliteren ook al de sessies en voor mij persoonlijk de belangrijkste rol is die sfeer van veiligheid en vertrouwen te gaan creëren. Doen we een stukje door onszelf als voorbeeld ook kwetsbaar te gaan opstellen, maar ook gewoon actief een check-in moment te doen, waarbij dat we iedereen benadrukken van dit is een veilige en vertrouwelijke omgeving. Is iedereen akkoord dat we alles wat we bespreken ook vertrouwelijk houden? Ik laat mensen ook actief knikken, dat ze actief instemmen en niet passief instemmen. NDA's, dat doen we nog net niet, maar iedereen moet wel zijn akkoord geven op die veiligheid. En dan merk je wel dat er een soort van psychologisch contract ontstaat tussen iedereen in de groep, van oké, in deze omgeving kan er veel meer dan op mijn kantoor, bij mij thuis, in de supermarkt.
Cool, hè? Het komt zo precies wat gemaakt over, of plastisch, van oh, we gaan dat even zeggen, maar toch, het effect dat heeft is gigantisch. Ja. Je krijgt echt mandaat of zo om dingen te horen of mee te bespreken.
Ja. Dan maakt het ook niet minder spannend om iets aan te brengen, hè? Want ik heb toen ook een thema aangebracht. Want inderdaad, er zit nog altijd wel enige kwetsbaarheid in of zo. Maar dat is altijd het geval, denk ik. Maar inderdaad, ik denk dat de facilitator daar heel veel heeft een grote rol in speelt voor hoe dat dan ook verder behandeld wordt.
Mm-hmm.
Want ik merk ook dat jullie wel echt duidelijk grenzen trekken op momenten van ja, maar dat is niet de bedoeling hier, of dat wel, of ja, ik kan u geen specifiek voorbeeld geven, maar ik voelde dat wel in de facilitatie ook wel echt duidelijk was van het is hier zonder oordeel en het is hier vooral het moet hier veilig zijn om zo'n dingen te kunnen bespreken.
Ja, we durven er ook wel een scheidsrechterrol spelen en ook gaan benoemen als we iets opmerken dat voor ons niet past of de veiligheid kan schaden. Dan gaan we dat zeker ook aanhalen. Wat we ook wel merken, we doen het maandelijks met onze leden, dat is ook een groeiend niveau van veiligheid. Een groep die elkaar nog niet goed kent, dat is een beetje een aftasten. Wat kan ik hier doen? Welk risico of interpersoonlijk risico kan ik nemen? Een groep die al 6, 8, 9 maanden met elkaar aan de slag is, die zie je ook alsmaar dieper en dieper gaan in die topics. En daar proberen we ook veel aandacht te besteden, niet alleen aan de circle zelf, die heel zwaar soms kunnen zijn, maar ook gewoon aan informele barmomentjes, dat we samen een pintje drinken, om ook gewoon informeel die connectie meer en meer te gaan versterken.
Ja. Nu, hiervoor hadden we ook al eens even gehad over een aantal onderwerpen waar we het vandaag over zouden kunnen hebben. Hè?
Ja.
Eentje ervan, dat ons ook heel hard aansprak, was dat je het had over emotionele intelligentie binnen ondernemen.
Mm-hmm.
Of binnen leiderschap, geweest. Ja, beide, voilà. Wat was de insteek ervan, of waar kwam dat vandaan?
Het is een stukje een persoonlijk onderzoeksprojectje van mezelf geweest, maar eigenlijk ook van mijn co-founders de laatste jaren. En om het wat te kaderen, waarom dit thema voor ons en voor mij belangrijk is, toen we begonnen met Rubicon, hadden we eigenlijk het idee, we gaan ondernemers helpen om vraagstukken op te lossen, maar we bekeken dat op een heel rationele manier. Oké, ondernemers staat op punt A, wil naar punt B. Wat zijn mogelijke opties? Wat zijn risico's, pros en benefits enzovoort? En eigenlijk meer en meer beginnen merken van het rationele. Ja, dat is belangrijk. Maar vaak gaat het over een bepaalde angst die er leeft, een bepaalde frustratie naar een co-founder, naar investeerders, naar klanten. Heel wat emoties erbij komen kijken. Wat wij ook begonnen te merken, dat we één, vaak niet bewust zijn van onze eigen emoties. Voel ik angst? Voel ik blijheid? Voel ik verdriet? Voel ik boosheid? Soms is dat heel moeilijk te pinpointen. Maar dat we ook vaak zien dat het reguleren van onze emoties of het uiten van onze emoties iets is wat we eigenlijk ook nooit geleerd hebben op de middelbare school of op de NIF.
Of thuis.
Of thuis. heel wat ouders voeden hun kinderen ook heel emotioneel intelligent op. De mijne ook, ik neem ze dat niet kwalijk, maar dat is wel iets dat ergens ontbreekt in onze opvoeding. En voor ons hebben we dan een stukje ontdekt dat het voorbeeld dat ik net ook gaf van de professionele droge business case met een persoonlijk stuk daaronder, gaat heel vaak over die emoties. Vandaar zijn we ons ook beginnen verdiepen in die thema's, ook een aantal experten aangetrokken die mee sessies hebben gefaciliteerd rond emotionele intelligentie. Hoe kunnen we meer zelfbewust zijn over wat we voelen, dat ook gaan uiten op een volwassen, gezonde manier naar de buitenwereld, maar vooral niet gaan opkroppen. En hoe kunnen we ook empathisch zijn naar anderen en ook bewust zijn van de emoties van anderen en van daaruit connectie en verbinding gaan zoeken.
Wat is daar een impact van?
Heel groot. Voor mij persoonlijk is die heel groot geweest en dat probeer ik nu ook over te brengen naar onze leden. Maar ik was iemand die, mijn moeder zei altijd, Stefan, wij kunnen nooit zien of dat je nu, zit je nu boos, blij, verdrietig, angstig. We weten het niet, terwijl ik wel intern een heel intense emotionele wereld heb. Dus dat is ergens altijd wel bijgebleven. Mijn moeder dat altijd zei, vanaf dat ik 6 was tot, als men nu ziet, zegt ze nog altijd. En eigenlijk ook gemerkt dat ik daar zelf gewoon heel onbewust mee bezig was. En dat ik ook vooral een probleem had met emoties uiten. Bijvoorbeeld kwaadheid. Ik kan kwaad zijn op iemand, ik kan kwaad zijn op Christophe. Christophe gaat dat niet zien aan mij, ik ga dat niet uiten. Ik ga dat wel gaan opkroppen en ik weet dat ik het toch ga uiten op andere plekken, maar zeker niet naar u.
Dus als mijn banden ze plat staan...
Die staan al plat. Ik heb ook dat klein raampje in het toilet ingestaan.
Maar ik had die al plat gezet van de morgen. Hoe kan deze?
Het is allemaal mannen.
Ik heb ze terug opgepompt en terug plat gezet.
Zo kwaad ik was.
Ja.
Nee, sorry. Oh, kidding aside.
Nu ben ik al mijn punt kwijt.
Dat je dat niet ziet aan u, als je kwaad bent.
En daar wel gemerkt, of geleerd ook. Ik heb heel wat boeken gelezen. En Emotional Intelligence van Daniel Goleman is een van de klassiekers in het vak. En daar ook geleerd van, als ik kwaadheid voel, die emotie, die heeft een reden. Er is een behoefte van mij die niet vervuld is geweest. Als ik die onderdruk, negeer ik eigenlijk een behoefte die ik heb. Negeer ik data om betere beslissingen aan te gaan nemen. Dus eigenlijk is dat contraproductief om die emoties te gaan wegdrukken. En heb ik ook geleerd dat een conflict niet altijd destructief hoeft te zijn, maar ook constructief kan zijn. En door conflicten te leren aangaan, kunnen we ook een nieuw niveau van samenwerking of verbinding gaan creëren. Dus daar ben ik eigenlijk op een andere manier naar emoties beginnen kijken en daar proberen meer aan de slag mee te gaan.
Wat er super interessant aan is dat stukje negeer ik data. Mm-hmm. Hè? Wanneer ik met die emoties niet aan de slag ga, of wanneer ik die niet herken of herken, dan mis je eigenlijk een stukje van de puzzel of zo om betere beslissingen te nemen.
Ja.
En de reden waarom ik dat nu zeg, is omdat we merken heel vaak uit 1-op-1 sessies, het zijn met ondernemers, het zijn met gewoon mensen die daar graag wel op verkenning willen, dat die net zo een paradox hebben op empathie versus logica. En dat blijkbaar niet elkaar kan voeren, want het gaat echt over logica, het gaat over met de feiten bezig zijn en dat soort dingen. En emotie moet dan niet te veel spelen, maar dat is nu net de interessante brug die ik ook al regelmatig heb aangehaald. Maar in hoeverre kan die emotie je niet helpen om gewoon met meer info aan de slag te gaan?
Zeker. We hebben gisteren een ons crossing event in Amsterdam. En mijn vrees was, het thema was emotionele intelligentie. Mijn vrees was dat ze een heel rationele groep. Dat is een vooroordeel aan Nederlanders. Ik denk dat Nederlanders rationeel zijn. En dan ook het verhaal gebracht door de manier dat jij ook zei, als je beslissingen maakt, waarom zou je maar de helft van de data gebruiken die je hebt en waarom niet alle data gaan gebruiken en vooral dan ook die emotionele data. En heel vaak wordt ook emotionele intelligentie verward met emotionaliteit, waar we niet het verschil kunnen maken tussen een emotie voelen, erkennen en daar bewust mee omgaan of heel emotioneel reageren. Een voorbeeldje dat we gaven, als iemand in een meeting volledig ontploft uit woede, zijn laptop kapot gooit tegen de muur, dat heeft inderdaad geen plek in een professionele context, maar dat is een voorbeeld van emotionaliteit. Dat is eigenlijk heel onbewust reageren op een emotie die je voelt. Terwijl voor ons emotionele intelligentie gaat over, oké, ik voel kwaadheid, wat is de reden dat ik die kwaadheid voel en hoe kan ik ermee aan de slag gaan op een constructieve manier? Maar heel vaak denken we emoties op de werkvloer, denken we aan het voorbeeld van de emotionaliteit.
Het is vaak zo, de weerstand benoemen en de meerwaarde van weerstand te kunnen accepteren of te kunnen inzien en zeggen van oké, ik heb daar weerstand, wat zegt mij dat?
Ja.
En wat kan ik daarmee doen? Hoe kan ik dat ombuigen? En daardoor gaat dat je waarschijnlijk iets enorm bieden of zo. Hè?
Waar zit de weerstand vaak bij mensen om daar nu echt mee aan de slag te gaan?
Voor mij is dat wel vaak een stukje van het accepteren van een emotie. Ik ken veel ondernemers, inclusief mezelf, die lang tegen zichzelf gezegd hebben, ik mag geen angst voelen. Als ondernemer mag ik vooral geen angst voelen, zeker geen angst tonen. Ik moet sterk zijn, ik mag geen hulp aanvaarden. Terwijl we weten vanuit de wetenschap van emoties, elke emotie is normaal. Een emotie kan je niet wegdrukken, kan je niet oplossen, kan je enkel accepteren en er iets mee proberen doen. En ik merk daar ook, en dat is ook weer een stukje de link met de kindertijd, vaak leren we ook dat onze eigen emoties niet normaal of niet oké zijn.
Of niet mogen zijn, bedoelde.
Ja. Klein voorbeeld, een kind valt met de fiets, klein schrammetje op de knie, is aan het huilen, is in paniek, en de moeder zegt, je moet niet verdrietig zijn.
Je moet niet wenen.
Ja, heel goed bedoeld. Ik denk dat alle moeders dat zeggen, en ik zou dat waarschijnlijk ook zeggen tegen mijn kinderen, maar dan zeg je eigenlijk, de emotie die jij nu voelt, is niet juist. Terwijl die emotie wel juist is.
Ja, we bijna zelf straffen. Hè. Als een kind even lastig is aan tafel of zo, zeg je van, oké, ga nu maar even in de hoek. En wanneer je terug normaal kunt doen, tussen aanhalingstekens, dan mogen je terug aan tafel komen. Dus uiteindelijk, die woede of de lastigheid is niet normaal. Dus we gaan dat verkroppen.
Ja, stop met kwaad zijn, stop met verdrietig zijn. Mijn collega Aisha, die meer sessies host, was er gisteren ook bij. En zei het voorbeeld van haar dochter, die ook was gevallen met... een dochter was niet uitgenodigd op een verjaardagsfeestje. Had toen andere meisjes een duw gegeven uit wraak. En zij zei van, ik heb naar mijn dochter gekaderd als, ik snap dat je boos bent, dat is oké, maar je mag niet dat ander kindje gaan duwen. Dus de emotie is oké, maar hoe dat je die emotie uit, die manier was niet oké. En zo maakte wel het verschil tussen een emotie accepteren en de uitingen van...
En Sophie heeft dat jaren geleden aan mij eens uitgelegd, dat dat eigenlijk is gelijk een strandbal, dat je onder water probeert te duwen. Mm-hmm. En hoe meer dat je die onderdrukt, totdat die naar boven komt, ja, dan springt die nog eens extra hard in je gezicht, waardoor het eigenlijk niet meer ergens effectief kan zijn, of dat je het effectief gaat kunnen gebruiken. En dat is dan misschien die laptop dat tegen de muur vlamt. Ja, misschien is dat al een onderdrukking van zoveel dagen, weken, maanden, dat er dan ineens uitspat.
Ja, en het kost je ook heel veel energie om die een bal eronder te houden. Energie die je in handelingen kunt steken.
Ja, ja. Als er iemand nu luistert en zegt van oké, allemaal goed en wel, maar hoe kan ik hier nu mee aan de slag? Waar begin ik?
Het begint voor mij bij zelfbewustzijn. En dat klinkt nog altijd vrij conceptueel en vaag. Maar als je voelt, er speelt een emotie, daarna gaan proberen ontdekken of te gaan labelen, wat is er juist dat ik voel. Het is heel praktisch wat mij heeft geholpen. Ik had op Google ergens een lijst gevonden met honderden emoties. En gewoon van, ik voel iets dat neigt naar kwaadheid, maar is frustratie, verveling, ik weet het niet. Gewoon gaan kijken, dit resoneert. En eigenlijk continu gaan trachten labelen, wat is het hier dat ik voel. Dat was voor mij de eerste stap om daar praktisch mee aan de slag te gaan. En dan ook zien van, oké, als ik dit voel, wat is daar de behoefte achter? Ja. Ik voel me vandaag gefrustreerd. Wat kan de reden zijn dat ik gefrustreerd ben? In de vergadering van deze ochtend heeft die persoon dit gezegd. Maar eigenlijk vond ik dat niet oké. Eigenlijk is er een grens overschreden. Dus je hebt je behoefte. En dan kan je gaan kijken naar wat is nu voor mij de logische actie om hiermee te doen. Ga ik met die persoon het gesprek aangaan? Ga ik gaan benoemen dat mijn grens was overschreden en dat ik het niet oké vind? En dan kan je daarnaar handelen. Dus het begint bij zelf herkennen, de juiste acties gaan definiëren. Dan het moeilijkste stukje, ga niet over jezelf, maar over de anderen. Ook gaan proberen achterhalen van, ja, maar hoe voelt die ander zich in deze situatie? De juiste vragen stellen is dan een goede manier om daar een antwoord op te vinden. Maar ook het empathisch zijn is dan de logische volgende stap.
En dat is ook iets dat wij heel vaak in groepen rond feedback een stuk doen. Is dat wij gebruiken dan FIGA, het acroniem. Dat is een soort van verbindende communicatie, maar waar je begint met de feiten. Ja. Voilà, dat is er gebeurd. Hè. Feiten zijn niet weerlegbaar. Dat is ook het moeilijkste stuk, denk ik, van heel het feedback geven. De I is dan voor interpretatie, van hoe heb jij die geïnterpreteerd? Hoe is dat bij u binnengekomen? G, gevoel. Welk gevoel heeft u dat gegeven? Hè? Heeft u dan misschien een stuk kunnen benoemen dankzij uw goede lijst van Google, dat je hopelijk ook nog deelt voor in de show notes voor de luisteraar. En dan de A is de actie inderdaad, van ja, wat doen we daar nu mee? Of hoe was het dan voor u? Mm-hmm. Hè? Dat feit. En dan kun je daar een gesprek over gaan voeren, in plaats van eigenlijk gewoon met de vinger te wijzen van, jij hebt mij zo doen voelen. Nee, er is dat en dat en dat gebeurd. Ik heb dat zo geïnterpreteerd, hoe was dat voor u? En dan kan je zeggen van, amai, wow, dat is zot dat voor u zo is overkomen, want ik bedoelde dat zo. Ja. En dan kunnen we veel meer in verbinding teruggaan rond de bepaalde zaken. En kan die persoon ook zich minder aangevallen voelen en daar effectief iets mee doen voor in de toekomst ook.
Ja, trek de emotie die van u is los van de andere persoon. En dat is een hele, hele belangrijke.
Ik denk ook direct aan de kernkwadranten.
Ja.
Omdat vaak als je een ergernis hebt, dan wil dat zeggen dat je een allergische reactie hebt op iets dat er gebeurt. Maar dat op zich vertelt u heel veel over waar dat je misschien wel voor staat ook. Maar evengoed, hè, in een ergernis zit heel veel voor moeten werken. Wij zeggen ook wel vaak, achter weerstand zit groei, hè, of achter een ergernis zit groei. Omdat als je gaat onderzoeken van oké, maar wat is nu hetgeen dat mij hierin triggert, dat kan heel veel informatie bevatten. Mm-hmm. En daar kun je inderdaad wel mee aan de slag.
Een ander belangrijk topic dat je een stukje hebt aangehaald en dat we gisteren toevallig ook in een from the heart mailtje hadden gekregen, was eigenlijk de leider versus manager kwestie.
Ja.
Wat kun je daarover vertellen?
Veel dagen ook. Ik ga het proberen wat beknopt te houden. Misschien wat context te geven met het mailtje dat we naar jullie als Rubicon-leden hebben uitgestuurd. Zeker een bewustzijn dat we zelf als team hebben gekregen, ik en mijn co-founders, door ook met andere ondernemers heel gelijkaardige cases te zien passeren. En eigenlijk gemerkt dat heel veel ondernemers beginnen te ondernemen om vrijheid te gaan ervaren. Niemand wil voor een baas werken en groot vrijheid, wil je eigen ding doen. We zien heel veel ondernemers na een paar jaar merken dat ze eigenlijk één, helemaal geen vrijheid voelen, vooral slaaf zijn geworden van hun bedrijf en het gevoel hebben, ik ben ermee begonnen want ik loste een probleem op voor mijn klanten dat mij heel veel energie geeft. Op vandaag stuur ik mensen aan die dat probleem voor mijn klanten oplossen. Maar ik ben een manager geworden. Ik ben gaan ondernemen omdat ik managen helemaal niet leuk vond en helemaal niet goed in was. Dat is iets waar we heel veel ondernemers zien tegenaan lopen. En we hebben eigenlijk zelf ook een stuk als team zijn tegenaan gelopen. Ik en mijn twee co-founders denk dat we allemaal creatief zijn. Slordig zijn ergens. Gigantisch hoge doelstellingen zetten die niet altijd realistisch zijn. En dat heeft ons altijd op een bepaald niveau gebracht. Maar nu merken we dat dat ook een stukje van onze eigen valkuil begon te worden. En we hebben toen het boek gelezen, Rocket Fuel. Ik weet niet of iemand van jullie het kent.
Ja, ik ben het gisteren gaan opzoeken omdat het ook werd vernoemd. Ja.
Ja, en dat boek heeft wel een aantal deuren geopend. Het was ook aangeraden door een van onze leden. Die heeft dat 6 maanden blijven aanraden aan ons, tot als wij het serieus pakten, de tip. Lucas heet ik, omdat hij luistert naar de podcast. En het boek beschrijft eigenlijk, je hebt in een bedrijf, start-up team, 2-tal type personen. Het is heel zwart-wit. Je hebt de visionary, dat is de creatieve uitvinder die graag van 0 naar 1 gaat, die energie krijgt, dat dingen doen die nog niemand heeft gedaan. Dus er is ook een testje rond, we hebben die test ook gedaan. We zijn met 3, ik en Matthias scoren er heel hoog op. Nicola ietsje lager, iets meer integrator, maar ook wel vooral visionary. Het nadeel aan een visionary is, die heeft lak aan processen, structuren, communicatie. Managt ook niet graag teams, wordt er snel beu, wordt snel afgeleid. Als het te rustig wordt, gaat hij vooral heel veel onrust gaan creëren. Gaat nieuwe dingen erin gooien. Vaak is het ook een grote frustratie voor mensen in een team om met zo iemand rechtstreeks te moeten samenwerken. Dus onze vaststelling, wij zijn alle 3 visionaries. We hebben nood aan een integrator. Een integrator is een beetje de antipool ertegen. Soms kun je het vergelijken met een chief operations officer, een echt management profiel. Iemand die zegt van oké, dit zijn de wilde ideeën. Ik vertaal die in een roadmap. Dit doen we dit kwartaal, volgend kwartaal, komend kwartaal. Zo prioriteren we, dit is onze meetingstructuur, zo rapporteren we aan elkaar. Die echte structuur in een bedrijf gaat gaan brengen. En dat misten we eigenlijk. Dus zijn we op zoek gegaan naar een integrator. Die hebben we gevonden, die start op 4 april. Dat is een vriend van mij die ik al langer ken. Die ik ken vanuit de IBBC, de Business Book Club, die ik vroeger had. Werkt tot nu in Afrika voor een bedrijf dat aan herbebossing deed. Uiteraard de ideale match om dan met Rubicon te komen werken. Maar we doen totaal iets anders. Maar wel iemand die, een ingenieur van achtergrond, heel gestructureerd, heel analytisch, heel planmatig. Maar die ook wel de taal spreekt die wij spreken, die ook bezig is met emotionele intelligentie, met persoonlijke groei, met ondernemerschap. Dus op veel vlakken lijkt het wel een match in heaven. Hij moet nog starten, dus we zullen wel nog evalueren na 6 maanden en 1 jaar. Het voelt wel goed, we hadden deze ochtend ook al een eerste call om een aantal zaken te gaan bekijken. En ik voel al een stukje de integrator mindset die hij binnenbracht, die mij ook rust gaf van oké, hij gaat dat managen en wij kunnen terug ons creatieve zelf een stuk gaan zijn.
Ja, en van emotionele intelligentie gesproken, hè, dat is toch ook een stukje kwetsbaarheid naar voren brengen. Hè. En ook van, ja, we zijn niet perfect of we kunnen niet alles perfect. Hè. Ik merk dat heel hard wel daarin, hè, dat jullie ook dat from the heart mailen naar iedereen. Wat ik wel interessant vind daar, is ze er ook over ego moeten stappen?
Zeker. Zeker, want je geeft een aantal zaken af die belangrijk zijn. We noemen hem ook general manager, dus in principe zeggen we, je zit een baas van het operationele stuk van het bedrijf. En daar zit wel een stuk ego in om zaken los te laten, want we doen het al jaren zo, dus we zijn de beste erin, dat denkt iedereen. Dat is ook voor ons een uitdaging. En dat is eigenlijk ook wel bizar, want zijn zaken nou zelf weinig energie uit te halen. Van deze ochtend een meeting, dat ik dacht van, nu gaat hij dat doen, maar eigenlijk is dat mijn ding en eigenlijk moet ik dat doen en ik wil daarmee gezien worden. Dat voelt wel aan alsof het ego daar ook wel een stukje moet over kunnen komen.
Ook in het leiden van die meeting dan bijvoorbeeld, bedoelde.
Ja. En ook omdat je eigenlijk zegt van, kijk, ik als ondernemer, ik ben niet de beste in al die dingen die ik hier nu doe. Dus dat durven uitspreken van, ik weet dat ik niet de beste ben, iemand anders gaat dat beter doen. Maar wel nog het gevoel hebben van, het is wel heel lang mijn verantwoordelijkheid geweest en ik moet het goed doen. Ik heb ook een persoonlijke grote uitdaging met zeggen dat ik dingen niet goed kan. Dan zeg ik altijd van, ik kan ze nog niet goed, maar ik ga het wel goed kunnen. Maar de lijst is eindeloos van dingen die ik niet kan, dus...
Een beetje Pippi Langkous achterna. Ik heb het nooit gedaan, dus ik kan het.
En ergens is dat is een sterkte in de beginfase, maar na een tijdje schiet je zelf in de voeten. Want als ik 3 weken over doe, over wat Gilles op 2 dagen gaat kunnen, ja, dat kost ons dat gewoon onnodig veel geld.
Ja, en energie, hè. Als jij 3 weken misschien iets gedaan, dat je zegt van, amai, kill me now. Waar iemand anders net keiveel energie van krijgt. Ik denk dat wij dat in ons team ook ervaren. Wij hebben heel diverse profielen.
Echt?
En met 4. Ja, Dominique. En langs zei jij tegen Charlotte, die daar wel een vrij tegenpool van u is. Van,
ja, ik denk zij integrator. Heel hard.
Zij keihard integrator.
Ja.
En jij zei van, ja, er zijn bepaalde taken die ik gewoon niet durf naar u sturen, want ik kan mij niet inbeelden dat iemand daar energie van krijgt.
En dan, ja, nee, ik wil dat niemand niet geven. Ik zal dat zelf wel doen, want dat is zo verschrikkelijk om te doen. Terwijl zij echt gewoon zei van, oeh, hè? Ik zit erop te wachten, geef mij dat. Ik vind dat nog steeds buitenaards. Dus Charlotte, je luistert. Nice.
Jullie zullen zich beiden als visionary omschrijven?
Goh, ja. Ik zou een test moeten doen. Ja, voilà, we zouden nog iets moeten doen.
Stuur het mee.
En weet je wat, we gaan het u sturen. We gaan het ook in de show notes zetten, waar het was. Maar als ik u zo hoor... denk ik dat het veel meer in die richting is in plaats van naar integrator toe.
Ik heb ook een assumptie dat mensen die podcasts maken meestal eerder visionary zijn. Die zijn getriggerd door spreken, babbelen, nieuwe ideeën, creativiteit. Het is een assumptie, ik weet het niet.
Ik zal het u na een test weten te zeggen.
Voilà, ja, te doen.
Bekijken.
Een ander onderwerp dat je heel, heel nauw aan je hart lag, is de balans tussen hard gaan en rust inbouwen.
Ja.
Wat maakt dat je dat zo uit verwoord?
Ik vind hard gaan een heel mooie uitdrukking. Ik vind een hele energiegevende uitdrukking. En ik hou wel van heel intens leven, ergens. En de grote paradox is dat ik ook een heel grote nood heb aan rust. Om de 2 weken gebeurt wel een moment dat ik voel van alles wat ik hier hard aan het gaan ben, komt samen op 1 dag en alles wordt te veel, te complex. Het hoeft van overweldigd te zijn. Ik heb dan heel vaak een beeld in mijn hoofd opkomt van ik die in een chalet in de bergen zit en een heel rustig, minimalistisch bestaan leidt. En ik blijf het interessant vinden hoe dat de 2 uitersten zijn die ik allebei behoefte aan heb, die heel moeilijk compatibel lijken.
Hoe zorg je dan voor die balans tussen die 2?
Dat is een eeuwige zoektocht dat ik inzet. Ik heb me de laatste tijd wat meer verdiept in boeken over performantie van professionele atleten. En ik werd een stukje jaloers op het leven van een elite marathonloper. Die staat op, die eet veel, want die verbrandt veel. Die gaat gaan lopen en dan rust die hele dag. Dan eet die, dan gaat die terug gaan lopen en dan slaapt die. Dus je denkt van een topatleet is continu aan het performen, is continu aan het hard gaan en gas aan het geven. Maar het grootste stuk van de dag is die gewoon aan het rusten. En daar ben ik meer en meer bewust geworden van... Ik heb het niet zelf uitgevonden, het concept komt ook uit een boek. Ik heb het van de week nog op LinkedIn gezet, denk ik. Peak Performance heet het boek. Ik was er beginnen lezen met het idee van... Ah ja, ik presteer graag op een hoog niveau, dus ik ga er allemaal hacks in vinden om met nog minder tijd, nog minder rust, meer te gaan presteren. En daar zat een formule in. Succes equals stress plus rest. Dus het enige dat ik het in een boek heb gehaald, dat is super banaal. Maar dan dacht ik wel van, ja, iedereen zit te focussen op de stress, meer druk, meer werk, meer prikkels. Maar we vergeten het belang van rust inbouwen. Maar hoe kom je tot rust in een gejaagd leven, in een drukke stad als Antwerpen, waar dat alles te doen en te ontdekken valt? Het is een beetje een zoektocht voor mij, waar dat ik tot rust kom.
En die Stefan, die dat dan in die berghut zit, wat doet hij dan dat jij niet doet?
Die doet veel wat ik nu doe. Die gaat gaan lopen in de bergen, dat is een van mijn hobby's. Die leest boeken, die mediteert. Die Stefan zou na 1 week ook al volledig zot worden. Na 1 week alleen in zijn hutje in de bergen zitten.
Hmm.
Ja.
Te weinig stress, te veel rust.
Ik denk het wel, ja. Dus denk voor mij de sweet spot ligt in, ik geloof niet in balans, maar ergens in afwisselende periodes. Een intense periode afgewisseld met een rustige periode lijkt me wel een goede balans.
Ik was onlangs een heel, ik denk, ik was een audioboek of een podcast aan het luisteren over emotional health. En daar zei ze eigenlijk van, ja, de term is op zich al fout gekozen. Want dat gaat over emotional health, dat wil zeggen, hè, health zijnde gezond zijn, dus altijd een goede vibe. En dan zei ze, eigenlijk moeten we het ook emotional fitness noemen, want als je geen afwisseling hebt tussen gezonde emoties en af en toe is echt droevig voelen of angstig voelen of boos voelen of dergelijke, dan gaat het ook die positieve niet eigenlijk uitbalanceren. Dus zelf ook heel, om terug te linken naar de emotionele intelligentie, ook daar is dat misschien niet stress versus rust, maar ook de goede emoties van blijheid, geluk, al die zaken, ook te kunnen afwisselen met droevigheid en die toe te laten, waardoor dat je je mentaal fitter gaat voelen.
Het is een deel van het leven. Ik geloof niet in een leven waar iedereen alleen maar gelukkig is. Dat bestaat niet en dat zou ook niet waardevol zijn. Ik heb ook altijd een stukje aversie gehad tegenover het woord negatieve emoties. Ja, ze zijn negatief, maar eigenlijk zijn het voor mij ook positieve emoties, want ze hebben ook een reden.
Ja, en ze drijven nu voorwaarts, hè? Los van het feit of dat nu altijd op de meest gezonde manier is, maar dat zijn wel degenen die dat doen over een bepaalde discomfort spreken, die dat vertellen van, hier zijn we niet oké mee, doe er iets aan.
Ja.
Of haal u uit deze situatie, want dat is wat ze doen, hè. En dan gaat het er dus vooral over, denk ik, om, en dan komen we terug eigenlijk naar het begin, om dat ook te zien als een signaal van, hier moet iets veranderen. En niet gewoon erin blijven zitten. Want erin blijven zitten, dat maakt ja, dat je ook veel meer energie beginnen kosten. En dan gaan ze in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Ook binnen ondernemerschap. Waar je dan inderdaad... Maar, en dan komen we naar het volgende topic. Waar dat jullie dan kiezen voor, oké, er zijn dingen die dat we niet graag doen. Dus we pakken er iemand bij die dat die dingen wel graag en goed kan. Amai, het komt allemaal samen, verdomme. Het
is precies een goede aflevering, deze.
Het houdt steek.
Wow. Allee, bedankt, Stefan. Om even te recapituleren, wat zijn zo voor u, als je als ondernemer of inspired ondernemer, die dat nog een onderneming wil beginnen, als je wat tips zou kunnen geven aan iemand die wilt groeien als ondernemer, ik bedoel dat niet in aantal, maar echt als persoon, wat denk je?
Goh, veel zaken. Eerst en vooral aan trouw aan jezelf blijven. Ik geloof heel sterk in authenticiteit voor ondernemers, maar eigenlijk voor iedereen in het leven. Ik zie heel veel mensen zichzelf een stukje verliezen om te kunnen conformeren aan een beeld dat ze hebben gecreëerd van de succesvolle ondernemer. En daarmee bedoel ik ook authentiek blijven aan jouw waarden, wat jij belangrijk vindt. Als iedereen tot 3 uur 's nachts werkt en jij denkt van ik ga dit ook doen omdat anderen dit doen, dan ben je helemaal niet authentiek bezig. Dus vooral dicht bij jezelf blijven is voor mij een belangrijke. Durven staan voor wat je gelooft. Koppig durven zijn. Maar ook weten wanneer het oké is om even je koppigheid aan de kant te zetten en toch naar goed bedoeld advies te luisteren. Maar ik denk dat ik blijf bij authenticiteit als de belangrijkste manier om een leven te leiden waar je gelukkig voldaan van wordt en ja, een leven van vrijheid creëert.
En ook een beetje de meeste meerwaarde aan de wereld kunt bieden, denk ik. Hè? Daar ging onze tweede aflevering rond leiderschap rond. Rond authentiek leiderschap. Dat we heel vaak mensen over de vloer krijgen hier in coaching. Zeggen van, voilà, ik ben nu teamleader geworden en ik ben mij helemaal eigenlijk in een rol aan het duwen. Ik ben een toneeltje aan het spelen. Want mijn baas is zo, dus ik moet ook zo zijn.
Ja, vooral mensen die de leider zijn, die dat ze denken te moeten zijn, eerder dan gewoon inderdaad even naar zichzelf te kijken en te zien van oké, maar wat zijn mijn toegevoegde waarden die dat misschien net maken dat mijn leiderschap anders is, maar ook inspirerend kan zijn op mijn manier. Dat is opnieuw dat authentieke inderdaad. Hè.
En durven staan waarvoor dat je gelooft. Ik ben een mega purpose-driven person of zo, als dat iets is. Ik vind dat extreem inspirerend en ik lees er het liefste de boeken rond purpose en dergelijke. En als je daar met mensen spreekt, hoe vaak dat het nog niet duidelijk is waarvoor dat of zij of hun organisatie of zo staat. Maar dat ik denk van, allee, maar dat is toch de kern van intrinsieke motivatie of zo?
Mm-hmm.
Hoe zie je dat?
Ja, ik denk als je een rolletje speelt, mensen hebben dat toch door dat je niet jezelf bent, dat je iets probeert te zijn dat je niet bent. En ik zeker als ondernemer, omdat daar misschien nog meer naar boven komt, ik geloof heel sterk dat mensen iets van u gaan kopen omdat ze geloven waarom dat je het doet. Omdat je ergens hen inspireert, ergens een heel duidelijke purpose of een heel duidelijke why hebt. En zij opnieuw bij emoties, maar een aankoop doen is meestal ook een emotioneel gebeuren en geen rationeel gebeuren. Dus dan denk ik, als jij jezelf bent en je gaat sneller een connectie hebben met mensen met wie dat het klikt, en het gaat nooit met iedereen klikken, dat is ook oké. Denk ik gewoon dat je een veel sterkere band met je klanten gaat opbouwen. Dus dat is al één effect van authenticiteit als ondernemer. Maar ook naar mensen. Mensen willen werken voor iemand die inspireert, die toont, die een bepaald beeld doen dat ze ook zelf ambiëren om te zijn. En als iemand werkt voor de leider die eigenlijk in een maatpak zit, maar iedereen voelt dat die persoon er zo gevrongen in zit, dat inspireert ook helemaal niet.
Ja, of omgekeerd. En degene die liever in een maatpak zou zitten, die dat er in een gewone pul zit, die voelen zich... Allee, dat zie je ook. Dat is waar. Allee, zie je, niet altijd, maar je voelt dat wel inderdaad.
Mm-hmm.
Ja, duidelijk benoemen waarvoor dat je staat en hoe dat je het wilt doen. En daardoor de juiste mensen aantrekken, zowel klanten als ook inderdaad medewerkers. Hè. Ik denk dat een key is daarin. Hè.
Ja.
Nu, ik hoor direct wel de criticus zeggen van, ja, dat is allemaal goed, hè, authentiek zijn, maar we hebben hier zelf ook aan het zeggen geweest net van, ja, maar je kunt niet alles en je bent niet in alles de beste. Moet je dat dan ook allemaal maar aanvaarden van jezelf? Hè? Dat is zo direct de vraag die ik er zo mee bij kan voorstellen, de anderen hebben van, ja, waar mag je authenticiteit dan stoppen? En vanaf waar moet iemand anders het overpakken of zo? Begrijpt wat ik wil zeggen?
Wat dan vaak wel een stukje de misvatting is van door te accepteren wat je nog niet kunt, dat je ook zegt van, ik had nooit kunnen, dat je lui wordt, dat je een soort van fixed mindset hebt. Ik geloof wel heel sterk in accepteren waar je vandaag staat. Ik kan dit en dit goed en daar ook voor durven uitkomen, maar dit en dit niet. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daar niet in kan groeien als je ook die ambitie hebt. Dus die twee trek ik wel uit elkaar. Maar ik zie veel mensen zeggen, ik kan alles goed. Dat klopt ook niet. Niemand kan alles goed. En iemand die kan accepteren, hier ben ik niet goed in en hier ga ik hulp vragen, dat is de persoon die veel sneller er beter in gaat worden dan iemand die de schijn ophoudt en doet alsof hij alles weet.
Ja, voilà, ik denk dat dat vooral best waar ik op doel, de valkuil van authenticiteit is ook wel zo dat je zo blijft van, ja, ik ben wie dat ik ben. Maar dat is dan maar de vraag of dat niet dan een fixed mindset is tegenover een goede mindset van, ja, ik kan dan vandaag wel zijn wie dat ik ben, maar dat wil niet zeggen dat ik niet voel dat ik nog wel werk te doen heb of zo, in gelijk welke richting.
Beide staan voor mij los van elkaar. Maar ik snap de denkoefening, want ik heb ze vorig jaar ook nog een stuk doorgemaakt. In januari startte op met een sessie waar we naar de doelen van het komende jaar kijken. En we hadden daar de catchy titel opgeplakt. Wie ga je zijn dit jaar? Wie moet je zijn dit jaar om jouw doelen te gaan behalen? We hebben een psycholoog, Aisha, dat ik het net over had, die mee in ons team zit. Die ook zei van, Stefan, mensen zijn ergens wie dat ze zijn. Iedereen heeft een bepaalde identiteit. Je kunt die proberen veranderen, maar dan word je niet authentiek. En haar insteek was van, in plaats van te zeggen, wie moet je zijn om deze doelen te gaan behalen, was deze doelen die ik zet, in welke mate passen die bij wie ik ben en hoe ik verder wil gaan groeien. Dus ik geloof dat je perfect een bepaalde identiteit hebt die ergens wel vast is, maar dat wil nog niet wil zeggen dat je persoon niet kan groeien, dat je perfect die growth mindset kunt hebben.
Ja, ja.
If that makes sense.
Ja, makes sense. En ik denk heel hard zo vanuit een coachinghoek, wanneer wij de vraag stellen van wie moet dat doen of wie gaat dat doen, dan proberen we het eigenlijk eerder te hebben over welk deel van u gaat er nu extra inzetten om dit te doen. Hè? Welke Stefan gaat dit doen? Dat wil niet per se zeggen een andere dan die dat hier zit, maar vooral welk deel van u moet hier echt voor geactiveerd worden om dat te doen? En dan kijken, ja, gaat dat ook daadwerkelijk in staat zijn om dat te doen? Of is daar nog groei nodig of zo?
Ja.
Zijn jullie nog op zoek naar nieuwe Rubicon-members? En zo ja, wat is de... uw elevator pitch.
Oh, elevator pitch. Ik haat pitchen. Ik wou eerder van vragen stellen. Nee, we zijn nog op zoek naar leden. Er zijn nog plekjes. We willen groeien naar 250 leden hier in Vlaanderen. We zijn bijna met 220. Dus 30 gegeerde plekjes zijn er nog in Gent, Antwerpen en Leuven. Maar op dit moment ligt onze grootste groeifocus bij onze noordere buren. Dus zijn we 6 maanden geleden ook naar Amsterdam gegaan om na 3 jaar oefenen in België het eens voor echt te kunnen gaan doen met kritische en praatgrage Nederlanders.
Dat zullen ze graag horen, dat je het daarvoor echt gaat doen.
Ik vertel dat ook daar. Ik zeg niet dat ze kritisch en praatgraag zijn. We hebben dan nu een clubje van 30-tal leden verzameld die ik gisteren nog heb mogen meepakken in emotionele intelligentie. Dus voor mij is dat nu een stukje de volgende stap, ook in Nederland onze presence gaan vergroten en in België rustig naar de 250 gaan. Jullie vraag was vooral wat de elevator pitch is. Ik ga geen elevator pitch geven. Wat ik wel kan delen is waar je aan moet voldoen om deel te kunnen uitmaken van die 30 leden die je nog zoeken in België. Eigenlijk is dat vrij simpel. Het is, we zijn voor ondernemers, dus ben je founder, co-founder, managing partner, vernoot, integrator, visionary, maakt niet uit. We zijn er voor beide. Dat is belangrijk. Sector maakt ons eigenlijk geen bal uit. We houden niet echt van een focus op sector. Wat we wel heel belang aan hechten, is de persoonlijkheid van de persoon. Een van onze heel objectieve criteria is het een persoon die we zelf bij een barbecue bij ons thuis zouden uitnodigen? Het is heilig. De keren dat we eraan dat we het genegeerd hebben, is dat niet goed afgelopen. Dus het moet gewoon fijne, warme mensen zijn. Maar vooral ondernemers die hun ego aan de deur kunnen laten, die dat ego kunnen afzetten, die willen uitgedaagd worden, die willen geprikkeld worden, maar die vooral niet enkel willen krijgen, maar ook geven aan mede-ondernemers en samen groeien. Dus als je dat soort sympathieke mensen kent, of nog beter, je bent er zelf een, stuur cool. mij een mailtje.
All right. Nog één als uitsmijter. Heel die approach naar het noorden, hè, zoals je net zegt. Mm-hmm. Wat is jullie grootste uitdaging daarin?
Verschillende. Eén is een community starten in een land waar niemand u kent zonder leden. Dat was de eerste uitdaging. Ik ben altijd verbaasd dat ik de eerste lid dat we daar hadden, heb ik een community verkocht met 0 leden. En die is daarin gestapt. En ik snap nog altijd niet goed hoe dat gebeurd is. Maar dat is een heel goede persoonlijke klik tussen mij en die persoon. Dus die gaat altijd wel een plekje in mijn hart hebben. Ik denk de tweede uitdaging is de combinatie van... We hebben die keuze eigenlijk echt op buikgevoel gemaakt. Er zat weinig ratio in waarom we nu naar Nederland moesten gaan. We wouden het moest in Amsterdam zijn, dus hebben we dat gedaan. Vorige zomer waren we heel ambitieus. Nogmaals, we zijn geen integrators. Dus hadden we gezegd van, in plaats van nu enkel Amsterdam doen, gaan we opstarten in Amsterdam, Rotterdam, Breda. We doen outbound e-mailcampagnes op al die regio's. We hebben 3 personen op freelance basis gehired die kennismakingsgesprekken deden. Die personen werken niet meer voor ons. We zijn niet meer in Rotterdam actief, niet meer in Breda. Dus wel ook gemerkt van, oké, we mogen maar grote ambities hebben, maar we gaan nu focussen op 1 stad. En die eerste 20, 30 leden moeten gewoon heel veel zelfpersonen contact hebben. Dus daar heb ik zelf gemerkt van, terug met mijn botten in de modder gaan staan, terug heel veel kennismakingsgesprekken zelf doen, is een hele belangrijke. Dus daar wel veel uitgeleerd, focus en het persoonlijke aspect. En ten derde wel de cultuurverschillen tussen België en Nederland. Iedereen denkt dat wij dezelfde cultuur hebben, dat we de taal delen. Dat is niet zo.
Ik denk dat iedereen die dat ooit in een multinational heeft gewerkt, waar België en Nederland samen zit, het daar niet mee eens zou zijn, inderdaad.
Zeker, zeker. Ik heb dat nooit gedaan, dus ik wist dat niet. Ik wist het wel, maar ik geloofde het nog niet. En ik heb daar een heel tof voorbeeldje van. We hebben een bepaald proces in onze circle dat we toelichten. En in Vlaanderen, iedereen volgt dat proces zonder tegensprutteling. Ze gaan misschien intern denken van, dat is een raar proces, ik wil iets anders doen, maar niemand gaat dat zeggen. En in Nederland hebben ik, Matthias en Nicola, alle 3 op onze eerste sessie dat we daar hadden, iemand uit de groep die zei, nou, ik stel anders voor dat we het op deze manier doen. En alle 3 reageerden wij perplex van, wat, nu? Shit, error. En dat was wel een heel leuke les om te leren van de mondigheid van Nederland, de directheid, dat zijn we niet gewoon. En daar leren we zelf heel veel uit. Ik heb nu ook een beetje de persoonlijke missie om wat ik leer in Nederland hier in Vlaanderen toe te passen. Jullie te verrijken met Nederlandse invloeden. Maar minstens even belangrijk in Nederland vooral ook onze Belgische persoonlijke exportproducten goed mee te nemen. En onze beleefdheid, daar houden ze daar wel van, dus die pak ik mee.
Alleen onze beleefdheid?
De beleefdheid, de bescheidenheid, ze vinden ons grappig en schattig. Het zijn wel toffe dingen, ik weet niet of ik er heel fier op ben als ze mij daar schattig vinden als ik toekom.
Zo'n zacht taaltje zo.
Ja, ja.
Zalig.
Maar ze vertrouwen wel Belgen, dat is echt wel heel mooi. Omgekeerd zou dat heel moeilijk zijn. Moest hier een Nederlander komen, maar hey, ik start een community voor ondernemers. Ik zou die wantrouwen. En daar vertrouwen ze ons omdat we Belg zijn. En dat speelt wel in ons voordeel. Dat is wel leuk.
Ja. Een laatste vraag. Wie is voor u een geschikte persoon om als volgende persoon te interviewen?
Mm-hmm.
Voor op rakenklappen.
Ik zou een antwoord kunnen geven dat ik weet van dit past bij jullie lijst van gasten die ik al op jullie podcast had gezien. Maar probeer het wel wat breder te trekken. Ik heb een aantal personen in mijn hoofd. De eerste persoon die past denk ik in het rijtje, dat is mijn collega Aisha, dat ik een aantal keer over had. Aisha Kortoos is PhD in de psychologie, werkt heel veel rond emotionele intelligentie, heeft ook met de Belgische militaire school onderzoek gedaan naar stress en slaap bij paracommando's, dus op heel hoog niveau. Maar is iemand die in elk gesprek dat je daarmee hebt, kan die u met waanzinnige inzichten naar buiten doen gaan. Dus ik ben zeker een babbel met haar. Ga 4 uur duren, denk ik, maar die gaat van begin tot einde super waardevol zijn.
Super.
Ze zijn er zelf op mijn eerste plekjes.
En dat... iemand buiten Rubicon dat je nog aan denkt?
Of buiten het lijstje van wie dat er bij ons al geweest is?
Wel, ik ben aan het denken, buiten het lijstje van ondernemers mag ik heel, heel groots denken. Ik zou luisteren, moesten jullie Eliud Kipchoge kunnen... strikken voor de podcast.
Ik ben al blij dat je niet Elon Musk zit, maar ik ken hem niet.
Ik ben geen fan van Elon Musk. Nee, Kipchoge is de snelste marathonloper ter wereld. En een van zijn mantras is no human is limited. En ik vind die zin gigantisch mooi. Mooi voorbeeld van een growth mindset, maar ook van motivatie en ambitie. Ik denk dat die heel moeilijk te strikken gaat zijn. Die gaat je niet vastkrijgen, maar als het lukt...
Ja, plus er achteraan lopen...
Moet ik nu een lachband even opzetten of zo?
Ja, voilà, top,
perfect. En als dat niet lukt, de Belgisch recordhouder marathon, Bashir Abdi, die woont in Gent, dat is nog doenbaar. Die zou ik ook wel eens willen horen.
Zalig.
Ja. Ja,
cool.
Stefan, dankjewel om tot hier te komen. Bedankt voor al uw interessante inzichten rond emotionele intelligentie, rond leider versus manager of visionary versus integrator, rond de balans tussen hard gaan en rust, wat dat de recipe for success is. En ook toch even de vergelijking tussen België en Nederland te maken. Ja. Ook altijd zeer interessant.
En de podcast is nu gedaan, maar wij gaan volgende week gewoon verder. Maar dan rond angst, hè?
Zeker. Ik ga niet alles teasen, maar we gaan een aantal atypische dingen doen.
Ik ben zeer, zeer benieuwd.
Komt goed, hoop ik.
Top.
Dankjewel.
Yo.
En zo zijn we weer aan het einde van deze aflevering.
Wat vond je ervan? Laat het ons gerust weten. En als je het de moeite vond, houd u vooral niet in om het te delen met mensen.
Je mag ook altijd een review plaatsen over rakenklappen. Zo kunnen hopelijk nog meer mensen deze leerrijke babbels ontdekken.
Heb je nog vragen of opmerkingen? Let us know. Op Instagram kan je ons vinden onder koers.team. Bedankt om te luisteren en tot de volgende.